Welkom bij de tweede aflevering van Code Klets. Ik ben Saber Karmoes.
En ik ben Kishin Simrat Pandey.
Ja, dit is de tweede aflevering. Het was wel. De eerste vond ik best spannend. Was ook heel gaaf, was met Pauline. Nee, maar dat was echt wel. Wel gaaf. Dit heeft me best wel verrast. Want je weet natuurlijk nooit wat voor persoon je aan tafel hebt. En dit was leuk.
Ja, het was heel gezellig. Een hele leuke, spontane meid ook. Veel gelachen. Veel ook inhoudelijk. Vakinhoudelijke dingen ook met haar gesproken. Ja, het was echt goed.
Ja, dat vond ik ook. Maar goed, ik zat daarna. Dan had ik echt zoiets van, ik wil er nog één opnemen. En dan zit je te wachten. En dan hopen dat je weer een gast kunt vinden. Nou, gelukkig hebben we best wel een lijst met heel interessante gasten. Die we binnenkort hopelijk kunnen op gaan nemen. Dus daar kan ik niet op wachten. Die gast van vandaag klappen we zo wel. Die is ook heel erg gaaf. Maar het viel mij op dat ik echt wel zin had om weer een nieuwe op te nemen. Dus ik vind het echt wel gaaf om te doen. Dus,
elke week, hè? Gaan we gewoon tijd maken.
Ja, precies. Oké, maar deze keer hebben we een gast die voor mij heel bekend is. Dat is een collega van mij, die werkt ook bij Aviva Solutions. En dat is Dennis Dome.
Hey.
We zijn heel blij dat hij aanschuift bij ons. Dennis werkt dus bij Aviva Solutions. Zit al ruim 2 decennia in het vak.
Zo.
Ik weet niet hoe je het doet, man. Ik was al na 10 jaar was ik afgehaakt.
Trouwens, hou je in het vol?
Ja,
23 jaar.
23 ook. Ja. Hij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het verbeteren van gehele softwareontwikkeltraject. Van het gehele softwareontwikkeltraject bij organisaties die software bouwen op basis van .NET technologie. Dus doe je gewoon alleen maar .NET?
Ik kan mezelf full stack noemen, maar dat is een beetje een hype term. Tuurlijk kan ik JavaScript en TypeScript, maar mijn hart ligt nog steeds bij .NET.
Heb je ook een tattoo ergens met .NET?
Nee, dat doe ik niet aan.
Nou, dat is maar goed ook, want dat vind ik altijd een beetje vreemd.
Ik ben er ook de scheidrecht voor.
Ja, precies. Maar goed, het gaat over allerlei facetten. Dus architectuur, teams, mensen, infrastructuur, tools en de processen die daar allemaal mee te maken hebben. Dus het is redelijk breed inzetbaar, die jongen. Dat is wel handig. Hij heeft 2 kinderen en nog een vrouw. En hij geeft ook handbaltraining. Dat is wel een verrassing voor mij. Dat wist ik dus niet.
Ja, voor mij ook wel. En ook voor mijn familie. Maar mijn vrouw is een handbalfanaat en mijn kinderen zijn op handbal gegaan en... Ja, op een gegeven moment word je een soort van vrijwilliger. En ja, waarom niet, hè? Het is leuk, je staat buiten, frisse lucht.
Hij schrijft verder ook nog blogs. Nou, ik weet niet, waar had hij de tijd vandaan? Internationale conferenties. En hij onderhoudt meerdere open source projecten. En daar komen we later denk ik nog wel op terug. En hij schijnt ook nog iets met C# te doen. Dat is wel logisch, maar ook wel handig. Het zou een beetje lullig zijn als je .NET deed en alleen maar JavaScript kon. Dat is niet zo handig, denk ik. Maar goed, dat komt meteen bij het eerste onderwerp, zullen we meteen met de deur in huis vallen. Dat is een project waar hij denk ik best wel trots op is. Nou, we gaan niet alleen over dat project hebben, maar ook een aantal verwante zaken. En dat is Fluid Assertions. Dat is een library om assertions mee te schrijven. Dus bij unit testen, dus TDD of BDD, als ik het goed
klopt.
Heb.
Ja, klopt.
En dat doet hij al een tijdje. Ja, hoe lang eigenlijk?
10 jaar.
10 jaar.
Toevallig zag ik het vandaag. Ik zat te kijken naar de aantekeningen voor een komende presentatie. En toen zag ik dat ik het samen met collega Martin Opdam, ook bij Aviva werkend, in 2009 hebben we het idee al, zijn we eigenlijk mee gestart. En volgens mij pas in 2010 kwam het op Codeplex. Maar goed, in 2009 zijn we er al mee begonnen. Toen heette het nog Custom Assertions of zo. Het was meer een hobbyprojectje, niet echt serieus bedoeld.
Maar die Fluid Assertion is wel een betere naam, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat loopt wat lekkerder, wat vloeiender. Ja.
Het is echt een nerd talk dit.
Ja, precies.
Ja, precies.
Ik hoop dat mensen daarom ook luisteren.
Ja.
Maar hoe ben je eigenlijk geïnspireerd? Want waarom ben je Fluid Assertion gaan doen? Is dat toevallig omdat je dacht, nou ja, dit probleem, daar lopen we nu samen met Martin, zei je.
Ja.
Loop iedere keer een beetje tegen dezelfde probleem aan.
Dat is zeker zo. Ik ben niet iemand die... gewoon puur uit een hobby-sfeer iets gaat bedenken, iets gaat bouwen. Ik ben niet iemand die bijvoorbeeld, als er iets nieuws uitkomt, een nieuwe .NET-versie of een nieuw framework of zo, dat ik dan in de avonduren gewoon eens iets in elkaar ga zetten, puur voor de lol. Het zit niet in me. Ik moet echt een probleem willen oplossen. En volgens mij hadden we toen het probleem, ik ben ook iemand die houdt van leesbare code. Ik wil graag dat mijn code zelfbeschrijvend is. Is misschien een beetje een ideologische insteek, maar ik vind het belangrijk dat het duidelijk is, dat het de intentie laat zien. En ik kan me nog wel vaak herinneren dat we toen met de bestaande tooling daar niet echt uit de voeten kwamen. En dat we op een gegeven moment zijn experimenteren. En voor mij hadden we het ook ergens gezien, een soort gelijk project in een ander platform. En dat is eigenlijk zo gegroeid. En we hadden ook nooit bedacht dat het zo groot zou zijn. Ik zag vanmiddag dat we volgens mij richting de 28 miljoen downloads gaan.
Zo.
Ja, nou, ik wou dat ik daar een cent per download van kreeg.
Nice.
Ja.
Of bitcoins.
Ja, precies.
Ja.
Dus, maar dat is eigenlijk zo gegroeid. Ja, op een of andere manier.
En wat was de onderscheidende factor volgens jou? Want je beschrijft dat je ergens een soort gelijk framework had gevonden.
Ja, dat is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd weet ik het antwoord daar niet op. Want er zijn soortgelijke frameworks. Ja. Maar die zijn op een of andere manier nooit zo populair geworden.
Hmm. Waar denk je aan? Als je zelf zou
misschien mogen... presentaties die ik erover gedaan heb. Misschien de blogs die ik erover geschreven heb. Het laten zien aan andere mensen. Ja, het is gebaseerd op een fluent API. En dat betekent, het leest lekker makkelijk. Weet je wel, je hebt een variabele, je gaat in je whatever IDE je wil gebruiken, Visual Studio Writer. Je doet een dot en je ziet shoot staan. En je doet nog een keer een dot en je ziet precies alle opties die je hebt. En het leest ook heel erg duidelijk. En een van de dingen waarvan ik zelf denk dat het wel vrij uniek is ten opzichte van andere frameworks, is als een unit test faalt, dan vind ik het heel belangrijk dat het heel duidelijk is waarom die faalt.
Ja.
Ik heb dus een hekel aan van expected, false en found true of zoiets.
Ja.
Dat zegt helemaal niks. Dus ik heb het altijd een onderdeel gemaakt om het heel expliciet te maken. Dat je meteen ziet, zonder dat je in de code kijkt, van oh, dat is de reden waarom het faalt.
Ja, je probeert ontwikkelaars, net zoals je zelf zegt, mooie code, hè, dus duidelijke code te schrijven. Het moet lezen als een boek.
Ja, absoluut. Absoluut.
Okay.
Ja.
Ja, dat is wel... Kijk, want het grappige is, ik heb het best vaak met... Trouwens, eigenlijk altijd als ik unit test schrijf, dan gebruik ik het voortaan. Dus, ja, het lijkt wel een reclameblok, maar dat is ook feitelijk echt zo. Ja. Dus...
Nogmaals, ik verdien er niks mee.
Nee. Nou, ja, dat, maar goed, dat... maar het grappige is, als je het leest en je denkt van ja, het zijn de search, je denkt van ja, big deal zeg maar. Hoe kan dit nou zoveel impact hebben? Maar het grappige is, als je het zeg maar niet gebruikt, denk je, hey, shit, ik mis het. Dus het is al heel snel dat ik dan via de Visual Studio Package Manager, dat ik heel, eigenlijk, als ik het niet heb, dat ik het meteen installeer. Dus als het in het project niet gebruikt wordt, ja, dan sneak ik altijd die package erbij in. Maar het is steeds vaker zo dat als ik ergens kom en ze hebben unit tests geschreven, dat fluid assertions gebruikt wordt. Dus dat is wel echt opvallend.
Ja.
Dus het zal wel een...
En dat is ook echt kick om te zien hoor, want ik zeg al, ik had het zelf niet verwacht dat het zo ver zou gaan, maar op een gegeven moment ontdek je eerste blogpost, dat iemand een blogpost schrijft over je open source library. En vorig jaar zag ik voor het eerst een plural site training. Toen denk je van, wauw, dat is toch wel kicken
eigenlijk. Dat vind ik echt wel bijzonder, dat iemand alles dan... Ja, een cursus verzint met spullen die jij verzonnen. Dan heb je wel, klaar.
Dat denk ik wel. Ik zag een open source framework van een collega. Zag ik ook voor het eerst een blogpost over voorbij komen van iemand anders die het gewoon gebruikt. Ik denk dat je dan een punt hebt bereikt dat je dat het dan gaat spelen. Als andere mensen gaan praten, gaan schrijven over iets wat je gemaakt hebt. Ja, dan heb je denk ik, misschien is dat wel een beetje dat kantelpunt voor een library.
Ja, het lijkt me wel heel erg gaaf. Ik heb het helaas niet mogen meemaken, maar goed, dat is wel heel gaaf.
En zijn er ook negatieve zaken geweest waarvan je dacht van nou, want het is een open source project. Heb jij bad stories?
Oh joh. Weet je, het is net een echt software project. Je hebt te maken met mensen die bepaalde wensen hebben, dingen die niet passen, die niet in de filosofie passen. Je hebt mensen die kritiek leveren, dat ze het bijvoorbeeld een bepaalde feature niet mooi vinden. Je hebt zelfs mensen die hele fluent API's afzweren. Waarschijnlijk zijn dat de mensen die misschien een keer slechte ervaring hebben gehad. Hè? Die zitten aan de verkeerde kant van de hype cycle. Maar in het algemeen, weet je, het is software. Dus je moet gaan nadenken over breaking changes. In 10 jaar tijd is er heel veel veranderd in de .NET wereld. Allerlei frameworks zijn bedacht en constructies om meerdere platformen of meerdere verschillende frameworks te ondersteunen. We moesten met Mono ondersteunen, Xamarin. Nu hebben we .NET Core, veranderen ook weer van alles. Dus je bent continu bezig geweest om het weer compatible te maken, nieuwe features te ondersteunen. En net als een echt softwareproject, je maakt ook keuzes waar je later spijt van hebt. Je hebt een bepaalde constructie bedacht, een bepaalde API. En later ontdek je van dat zit niet helemaal lekker in elkaar. Mensen snappen het niet, is het niet intuïtief genoeg. Maar je kunt niet zomaar aanpassen, want je wilt geen breaking changes introduceren. En dat is nog steeds zo, zeker met het aantal downloads. Zie je ook dat mensen dingen gaan gebruiken op een manier die je niet verwacht had. Of dat ze bepaalde functionaliteit willen toevoegen die gewoon niet past in het idee. Je wil dingen recht trekken.
Ja.
Heel mooi voorbeeld is iemand voegt een nieuwe functie toe. Ik wil een regular expression match methode hebben.
Ja, ja.
Nou, als je dat wil toevoegen, bijvoorbeeld voor strings, misschien wil je die ook wel hebben voor collecties of zo. Maar wat de contributors vaak doen, is alleen maar die ene feature toevoegen. En als je dan als feedback geeft van ja, is niet helemaal consistent, zou je diezelfde methode ook op die andere klas kunnen zetten, dan hebben ze er vaak geen zin meer in.
Ja, dat klopt.
Dat is een lastige. Ja. En ook kwaliteit van de code. Ja. Ik wil ook, Fluent Assertion voor mij is niet alleen maar een library, maar het is ook een soort van, ja, hoe zou je het zeggen, een voorbeeld van hoe ik vind hoe je code moet schrijven. Ik heb daar vrij sterke mening over. Ja. En als iemand dus iets aanlevert wat er in ieder geval doet, ja, wat doe je dan? Ga je dan een review geven van, ja, ik wil geen VAR gebruiken, of er moet betere documentatie op, of zeg je van, ja, die persoon heeft wel zijn best gedaan, laat ik het maar gewoon het werk voor hem doen, of voor haar doen.
Ja. Nee, dat kan ik me wel eens bij voorstellen, want het is natuurlijk, ja, het is open source, het is gratis, maar goed, iemand steekt daar gewoon heel veel tijd en effort in. Ja. Anderen zijn er tegelijkertijd ook afhankelijk van. Dus ik snap ook wel dat je bijvoorbeeld als je, nou ja, je moet, vrijdagmiddag moet je nog even snel een test goed aan de praat krijgen. Dan blijkt er een issue te zijn. Of is het niet helemaal duidelijk, zeg maar, hoe een bepaald iets werkt met Fluent Assertions. Dan kan ik me voorstellen, ik denk, nou, ik moet nu deze bug, die moet voor mij nu opgelost worden. Maar ja, dat kun je niet verwachten van iemand. Aan de andere kant, van jou dus bijvoorbeeld, van ja, je gaat niet stel op sprong denken van, nou, ik ga nu voor hem en voor iedereen die dat op vrijdagmiddag doet, dat probleem oplossen. Dus dat, dus je van de gebruikers is het te begrijpen, maar van de maintainer of de eigenaar of de oprichter van het project, ja, kun je niet verwachten dat hij ook alles voor je doet. Dus dat is wel, wel.
Ja, dat kan is een lastige balans, ja, waar je soms in zit.
Ja. Ja, je hoort echt best wel mensen die gewoon best wel populaire open source projecten hebben, die gewoon echt denken van, nou, ik stop hier gewoon mee. Want ik krijg zoveel, ja, hoe zeg je dat, negatieve feedback issue. Ja, vooral op GitHub dan. Dat er echt complete rant, zeg maar, in zo'n GitHub issue plaatsvindt.
Ja, kijk, het voordeel van dit is een library. Hè? Het is een library die je alleen maar je unit testen gebruikt. Het wordt bijvoorbeeld een ander verhaal als jij een framework bouwt. In de .NET space heb je best wel wat frameworks om bijvoorbeeld buildscripts te maken. Cake, Sake, Nuke. En daar zie je dat er vaak wat mensen achter zitten die vrij specifieke mening hebben. En dat betekent ook, als het niet voldoet aan hun mening, dat het ook heel lastig is om te overtuigen dat wat ze hebben gebouwd bijvoorbeeld niet goed te gebruiken is in een groot complex systeem. Misschien omdat ze het zelf die ervaring niet hebben, of dat ze toch een bepaalde filosofie hebben. En dat is ook heel lastig om het gewoon in tekst, weet je wel, in een discussie op GitHub, op Slack, wat dan ook, uit te vechten, om het zo maar even te zeggen.
Ja, precies. Het is eigenlijk ook een beetje zoals, ja, als je boos bent, dat je eigenlijk niet verstandig is om dan een mail te sturen naar iemand. Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde medium, ja, zeg maar. En ja, er zijn, eerlijk gezegd, zeg maar, onder softwareontwikkelaars zijn er wel een aantal mensen die zijn redelijk, ja, direct, of ja, noem het misschien lomp, zeg maar. Ja, dan
dagloos.
Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is nu eenmaal zo. En die willen, ja, gewoon heel specifiek antwoord op een heel specifieke vraag, terwijl er best wel wat context bij komt kijken.
Ja, dat klopt.
Dus dat is wel een ding. Ja, achteraf gezien, zijn er echt zaken die jij misschien in het begin anders had willen doen?
Ja, achteraf is altijd
een beetje... Ja, natuurlijk. Ja, daarom is het natuurlijk een beetje...
Het is een
lastige vraag.
Een beetje koffie te kijken, maar nee. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Weet je, je hebt keuzes gemaakt, maar het is, weet je, de keuzes die je maakt zijn ook weer niet zo kritisch voor wie dan ook. Nieuwe releases, maak je dingen weer wat netter. Je krijgt nu wel een beetje een soort van feature bloat. Weet je, er zitten nu zoveel dingen in. Ja, is het eigenlijk niet gewoon complete? Maar goed, ik krijg nog steeds verzoek om dingen toe te voegen. Nee, ik heb dat zeker niet. Het is gewoon zo gebouwd. Zou ik het anders doen? Nee. Het is ook geen architectuur die je neerzet. Hè? Kijk, bij architecturen, complexe systemen, daar heb je veel eerder de neiging om van, ja, chips. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt. Achteraf was dat misschien een beetje naïef. Maar ja, met een library zoals dit heb je er helemaal geen last van. Ja, je, het is geen framework, dat scheelt al.
Heb je ook voor de luisteraars thuis een gouden tip voor het opzetten van zo'n project?
Poeh, nou, dat is wel een lastige. Als ik daarover na had kunnen denken. Nee, een open source project populair maken. Ja, weet je, het is gewoon... Ook al heb je een mooie oplossing voor een probleem, dan is nog de vraag hoe uniek is het. En vinden mensen het? Ja, ik denk uiteindelijk Twitter en een blog en dat soort zaken, dat helpt heel erg. Maar uiteindelijk is het ook maar gewoon geluk dat iemand het ziet. Weet je, het is in het algemeen wel mond-to-mond reclame. Dat denk ik wel, grotendeels. Dat zie je ook wel.
Heb je dat veel gedaan?
Nou ja, goed. Kijk, ik kom af en toe wel eens op conferenties en ik help best wel wat klanten natuurlijk. Dus ik kom wel eens hier en daar wat. En je laat het gewoon zien, weet je. En het is als het laagdrempelig, in dit geval is het een heel laagdrempelige library. Dus je voegt het toe en je kunt er aan de slag mee. Je hebt geen learning curve, weet je. Je hebt geen complexe, je hebt geen documenten die je moet lezen. Dat helpt natuurlijk allemaal. Maar het is meestal als mensen het dan zien, denken ze, oh ja, dat helpt wel inderdaad. Het is niet, en het is ook geen investment die je doet. Het is niet van, ja, maar nou gaan we een framework adopteren. Ja, wat betekent dat voor ons? Weet je, wat voor impact heeft het op de lange termijn? Dat is helemaal niet van belang.
Ja, je kunt ook een, ja, je kunt het ook een doen, zeg maar. Dat is een stap terug. Nee, ja. Dus zonder dat in één keer alles instort. Ja. Dus dat is op zich, het risico is redelijk klein om, zeg maar, dit te gaan gebruiken. Ja.
Als je in de JavaScript-wereld zit en je moet in één keer een keuze gaan maken tussen, we gaan Angular doen, we gaan React doen, we gaan Vue.js doen. Ja, dat is een hele andere keuze. Dat is een veel fundamentelere keuze.
Ja,
klopt. Kijk, architectuur gaat over de keuzes die je maakt en in hoeverre die keuzes teruggedraaid kunnen worden. Bij dit soort dingen is het natuurlijk gewoon een no-deal.
Of ja, precies.
Een non-issue.
Non-issue, ja, precies. Een no-deal, ja. Het zal wel niet
zijn. Nee.
Oh ja, maar jij vroeg van, zet er ook andere kant aan.
Ja.
Dat is op zich wel een bijzonder verhaal, als ik dat zo kan zeggen. Kijk, het project bestaat 10 jaar. Dat betekent dat je over die 10 jaar hier en daar toch wel periodes had dat je dezelfde mensen die jou hielpen, contributors, die jou hielpen om het project verder te brengen. En ik heb nu een gozer uit de Zweden, Jonas Nierup, die heel erg actief erin is. Maar die gozer die is 3,24. Dus toen ik begon met het project, zat hij waarschijnlijk nog niet eens, was hij niet eens aan het studeren. Maar er is ook een jongen geweest uit de Verenigde Staten, die jaren geholpen heeft. Die is op een gegeven moment ook in het Vreemdenlegioen gegaan. Omdat in een bepaalde fase van zijn leven heb ik zelfs nog een referentie voor geschreven. En vorig jaar kreeg ik een keer een reactie op een pull request in GitHub van zijn vader.
Oh, wow.
Ja, echt. Van, dit is de vader van D&D. En ik ben zijn accountant sluiten, want mijn zoon is overleden.
Wow.
Ja.
Oh, en hij was dus, natuurlijk, omdat hij in het Vreemdelingenlegioen is gegaan. En, of had het daar niet mee te maken?
Nee.
Oh, oké.
Nee, hij was depressief en heeft bepaalde keuzes gemaakt. Ja, moet ik toch wel toegeven dat me dat... Ik ken hem nooit. Ik heb hem nooit persoonlijk gezien.
Ja.
Ik heb hem nooit gesproken. Ik heb hem nooit op video gehad. Maar ik heb wel jaren met hem toen nog op Flowdog discussies gehad. Ja, dat is toch wel even dat je denkt van, even dat slikken.
Dat hakt er wel even in, zo, dat lijkt me wel, ja. Ja.
En zijn naam is gewoon, die is gewoon tot het einde der dagen onderdeel van mijn codebase geworden.
Ja.
Die zie je gewoon terug in commits en pull requests en issues. Ja. Dan denk je toch eventjes van, wauw, jongen.
Ja, dat is wel waar, want het wordt altijd wel, komt wel wat dichterbij, zeg maar, als dit soort dingen gebeuren. Maar goed, het heeft natuurlijk ook al met leven te maken, dus dat...
Ja. Absoluut.
Het gebeurt dus wel. Ja.
Ja. Ik vond het toch even de moeite waard om dat te benoemen.
Ja, dat is zeker zo. Ja, ik bedoel, dat mensen die staan niet stil bij dit soort dingen. Had ik ook niet kunnen voorspellen, zeg maar. En er zijn altijd mensen die hebben natuurlijk altijd wat vraagtekens over TDD of BDD. Ja, dat moet je helemaal niet doen, want stom en mijn code die werkt toch wel. Dat is al een veel minder discussie dan voorheen. Maar je merkt af en toe komt er weer zo'n golf van, hoeft niet, weet je wel. Nee, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Ik weet niet hoe jij erin staat, zeg maar.
Nou ja, kijk, unit testen, TDD, ik doe dat nu, denk ik, bijna 15 jaar. En eigenlijk, het is jammer dat we geen visueel aspect hebben in deze podcast. Maar je hebt gewoon de hype cycle. En daar heb je gewoon mee te maken. Hè. Je ziet gewoon dat, en daar ben ik zelf ook onderdeel van geweest. Eigenlijk elke principe, elk concept waar we het over hebben, daar zie je gewoon een fasering. Je ziet dat iemand het eens een keer hoort op een conferentie of een collega die erover vertelt. En dan zie je in het algemeen dat mensen dan zoiets hebben van, weet je, wat moet ik je mee? Allemaal extra werk, weet je wel, dat hebben we niet nodig. Ik ben goed genoeg erin. En dan worden ze enthousiast. Dit vertel ik ook wel eens op mijn presentaties. Worden ze enthousiast, gaan ze toepassen. Worden ze heel erg enthousiast. Gaan ze helemaal los, gaan ze er misschien wel presentaties over geven. Dan gaan ze er blogs over schrijven. En dan zien ze, ontdekken ze op een gegeven moment de keerzijde van zoiets. Want geen enkele tool is, ik geloof niet, een silver bullet. Dus wat je dan op een gegeven moment ziet ontstaan, is mensen eigenlijk een beetje last van de keuze die ze maken krijgen. En daar een soort van mentaal een omslag gaan maken, waarin ze zeggen van, maar TDD, dat is gewoon, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... kut.
Ja, wel, dit wordt waarschijnlijk... Ja, de vorige aflevering was ook redelijk...
was redelijk direct, ja.
Ja.
Ik vind het helemaal shit en het leidt naar koppeling en het zorgt ervoor dat je niks meer kan refactoren en dat soort argumenten. En dan wordt het aan de kant geschoven. Dat zie je eigenlijk met heel veel technieken. Dat zie je met dependency injection containers. Dat zie je met event sourcing als een architectuurstijl. Coding standards, hetzelfde verhaal. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat je heel veel van die senior developers hebben die dat dan hebben afgezworen, want zij hebben namelijk gezien dat het niet werkt. Ja? Ik ben zelf heel erg bewust van die hype cycle. Ik heb zelf het idee dat ik wel redelijk ontdekt heb van wanneer dingen niet werken, wanneer ze wel werken, dat is met alles.
Ja.
En TDD is precies zo'n voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat het echt goed werkt. Maar je moet het goed toepassen. En dat is nogal lastig. Je moet een goede testscope hebben. En je moet ook begrijpen wanneer je het wel of niet toepast. Je moet niet gewoon alles op die manier doen. Softwareontwikkeling is gewoon best wel een creatief proces. En soms moet je gewoon een stukje code gewoon eventjes gewoon schrijven zonder te veel na te denken over testen. En als het werkt, als je een beetje de structuren intact hebt, dan kun je alsnog de switch maken naar TDD.
Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een redelijk pragmatische aanpak.
Eigenlijk wel.
Ja, ja. Ja, dat is vaak wel de goede aanpak. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd met te maken met iemand die bijvoorbeeld dan net het boek opengeslagen heeft en die denkt, oh, ik heb een hamer en overal liggen spijkers.
Ja, ja.
En dan slaat hij helemaal door. Dus het is die discussies, zeg maar, die zijn soms wel eens lastig. Ik vind zeker dat je wel TDD in je rugzak moet hebben. En ja, je moet het gewoon soms gewoon inzetten. Het helpt echt om de kwaliteit, nou ja, niet alleen de kwaliteit van de code, maar ook gewoon je design, zeg maar, of je architectuur.
Ja. Het is ook een beetje documentatie, hè? Dat wordt wel eens gezegd in het boek. Ik heb dat echt gewoon gezien. Weet je, als ik een heel mooi voorbeeld, Fluent Assertions. Als ik wil weten hoe een bepaalde API hoort te werken, ga ik 9 van de 10 keer ga ik gewoon naar de unit test. Want daar zie ik precies het specifieke scenario op een functionele manier beschreven. Want dit is het gedrag wat dit stuk moet doen. En zeker als je wat complexere systemen bouwt, waarin je intern een soort van architectuur boundaries hebben, die dan ook test, waar je test schrijft, die de hele boundary test, dus niet alleen maar één class, maar het hele ding. Dan geeft dat een heel mooi beeld over wat is nou het gedrag wat een stuk code zou moeten laten zien.
Ja, dat klopt.
En dat is ook natuurlijk een van de belangrijkste dingen die je moet leren, denk ik, in TDD en BDD-land. Zodra je dat niet onder de knie hebt en ook niet begrijpt, dan is alles inderdaad gewoon een spijker.
Ja, en dan wordt het een soort van mechaniekje van, ja, ik schrijf een test eerst en de rest geloof ik al. Maar het gaat echt over het hele ontwerpproces. Weet je, het is geen testtechniek, het is echt een designtechniek. Het dwingt je na te denken over de seams in je architectuur. Het dwingt je na te denken over wat zijn mijn interne boundaries, mijn interne, ja, hoe zeg je dat, stukken van de architectuur die je los kan zien en los kan testen. Het dwingt je om na te denken over alle edge cases en de functionaliteiten van een stuk van je systeem. Het is echt gewoon een designtechniek.
Ja.
En dat wordt al jaren geroepen natuurlijk. Maar goed, je moet dat zelf een keer ervaren hebben.
Ja, ja, precies. Ik bedoel, het boek zelf, ja, dat is het één. Maar je moet, ja, dat is heel vaak met programmeren. Je moet gewoon het doen, zeg maar. En je stoot een keer je hoofd en je maakt eens een fout. En dan daar krijg je natuurlijk die ervaring mee. Dat is natuurlijk een inkoppen, maar dat is niet voor iedereen per se heel logisch. Dus ja, wat voor vragen hebben we nog meer over fluid assertion? Ja, je ging er een presentatie, zeg maar, over het runnen van van een open source project.
Ja, eigenlijk gaat dat eigenlijk over alle aspecten die daarmee te maken hebben. Dat gaat over hoe ga je nou met documentatie om? Hoe doe je een stukje marketing? Hoe ga je er geld mee verdienen? Nou, dat stukje, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Nee, blijkbaar.
Dat is niet gelukt. Ik heb natuurlijk een landingpage gemaakt met behulp van Jekyll en GitHub pages. Dat is op zich wel een mooie stap geweest die we ooit gemaakt hebben. En daar zitten wat Google Ads op. Nou ja, dat is net genoeg om de DNS, de domeinnaam te kunnen betalen. maar het gaat inderdaad over het verhaal wat ik net ook vertelde, over die ene jongen, over hoe ga je nou om met contributions, de verschillende, ook heel specifiek, want ik doe dit dan op een .NET conferentie, de stappen die we gemaakt over de jaren van de verschillende .NET versies en het supporten ervan. En hoe ga je nou iets bouwen wat meerdere .NET versies ondersteunt. Het gaat dan over, dat gaat dan een beetje ver, maar portable class libraries en .NET standard en dat soort aspecten. Dus best wel breed eigenlijk. Het is gewoon echt een softwareproject wat lang loopt.
Ja, ja.
Alles wat daarbij komt kijken.
Ja, interessant, ja. Maar goed, je bent zelf eigenlijk de, ja, ben je dan ook, ja, in Scrum term, ben je dan eigenlijk de product owner ook? Of ja, goed, het is wel jouw ding, zeg maar. Dus dat is natuurlijk al best wel anders aan een open source project.
Ja, ik ben de architect. Ik ben de product owner.
Ja, precies.
Ik ben misschien wel de QA engineer.
Ja.
Docvoeden doe ik natuurlijk ook gewoon zelf. Hoewel dat wat makkelijker is. En het is ook wel een soort hobby of een experimenteer dingetje. Als je kijkt bijvoorbeeld in de .NET space is er nu een transitie ontstaan waarbij we onze build scripts in C# schrijven. Ja. Nou, Cake was dat eerste versie van. Nu gaan we naar Nuke. Nou, ook een oplossingsdingetje. Is dat geschikt voor een enterprise oplossing? Weet ik niet. Maar we laten gewoon eens beginnen met het projectje om eens om te zetten. Straks C# 8. Ik zie al mensen naar nullable types gaan kijken. Ja. Nou, hoe kunnen we dat nou op zo'n project toepassen?
Ja.
Dus het is ook een beetje een proeftuin.
Ja, precies.
Maar wel gecontroleerd.
Ja, tuurlijk. Ja, goed. Dat is wel ook bij een Een assertion library is wel handig, dat kwaliteit en testen, zeg maar, daar ook gebeurt. Ja, dus dat lijkt me ook wel.
En dat doe ik echt TDD. Dat hele project is helemaal TDD gebouwd. Ja, absoluut. Ja. Zonder twijfel.
Ja. Oké. We proberen altijd een beetje zo ongeveer 3 onderwerpen te doen. En dus we wisten van Fluid Assertion dat en de presentatie en het runnen van open source projecten, dat vinden we interessant. Vind ik zeker interessant, dat ik denk. Nou ja, misschien een idee om dat ooit een keer met meerdere projecties te bespreken. Wat zijn in een soort van panel. Maar goed, dat is echt toekomstmuziek. Even kijken hoe dat gaat. Dat is een ander onderwerp. Daar weet ik van. Daar heb je wel wat verstand van, denk ik. En ik noem dat wel als developers porn. Omdat het eigenlijk heel... Ik vind het gaaf om te doen. Maar mijn ervaring is... Maar goed, daar moeten we het zo over hebben. Dat projecten kunnen best wel complex worden daardoor. Maar het geeft... Ja, op een of andere manier geeft het best wel een kick.
Je maakt het wel heel spannend.
Zo. Ja, precies. Een intro mensen prikkelt. Nou goed, het gaat eigenlijk over CQRS en event sourcing. Oh. Nou ga ik dus niet meteen zeggen wat nou wat is en zo. Dus laten we daar gewoon eens even over hebben. En dat vooral de luisteraar een beetje een beeld krijgt. En ik begrijp dat je daar iets mee hebt.
Goed. Kijk, ik heb de fase dat ik het super gaaf en enthousiast was, heb ik inmiddels gehad. Ik heb ook de fase gehad dat het gaat hier over architectuurpatronen of een aantal architectuurpatronen. Dat het ook minder goed kan werken. Dus ook hier heb ik inmiddels zelf het idee dat ik wel een beetje de balans heb gevonden. Maar dit zijn twee architectuurstijlen, zou je ze kunnen noemen. CQRS, Command Query Responsibility Segregation, is eigenlijk een soort van oplossing voor het feit dat in complex systemen er soms wat wrijving ontstaat tussen de verantwoordelijkheden van een domein, waar het over bedrijfsregels gaat en het bewaken van die bedrijfsregels, en het heel efficiënt data uit een database te krijgen. Nou, als hier een DBA aan tafel zou zitten, die zou meteen zeggen, nou, dat laatste is geen probleem. Weet je, een database die is snel, die kan alle problemen aan, is oneindig schaalbaar. Nou, als je een beetje ervaren bent, dan weet je dat zeker niet zo is. En een paar jaar geleden, misschien wel 10 jaar geleden, was het heel populair om bijvoorbeeld je domein in een object-oriënteerde taal te bouwen, zoals .NET, C Sharp of Java of iets dergelijks. En dan gebruikten we een object relational mapper om dat dan in een database op te slaan. Die object relational mapper zegt al een beetje, probeert een beetje de discrepantie of de wrijving op te lossen tussen een object georiënteerde taal en de onderliggend relationele database model. En dat werkte goed voor een tijdje, maar wat je toch altijd algemeen zag, is dat je soms queries wilde uitvoeren die niet performden, omdat het datamodel niet geoptimaliseerd is voor queryen. Dan kun je natuurlijk oplossingen verzinnen als views en dergelijke.
Ja, klopt. Nou, daar heb ik nu de laatste tijd een beetje ruzie mee. Maar goed, ik ga verder.
Ja, maar dat is een probleem wat al heel lang bestond. Wat CQRS eigenlijk zegt is van... We accepteren dat toch wel een beetje twee verschillende problemen zijn. Twee verschillende belangen. En dat gaan we omarmen door te zeggen van... Nou, we hebben één kant van het systeem. En dat is een architectuuraspect van... Die echt gaat over het domein en het bewaken van de business rules. En dat wordt vaak commands genoemd, business commands. Ja. En een andere kant die gaat over van geoptimaliseerd om data zo snel mogelijk uit het systeem te krijgen. Geoptimaliseerd voor het queryen. Het is in feite het CQS pattern, wat eigenlijk een Petra Meyer. Heel oud.
Heel lang geleden, ja.
Maar dan op architectuurniveau, om die verschillen te onderkennen. Ja, dat is eigenlijk een heel los pattern. Dat kun je ook toepassen met een relationeel model. Je kunt misschien views bouwen, materialized views, achtige constructies. En dat is een vrij gebruikelijke architectuuroplossing. Ik gebruik dat nu al best wel, denk zeker 12 jaar. Nou, dan heb je daarnaast nog een ander patroon. En dat gaat meer over van, hoe sla ik nou eigenlijk de data die in mijn domein staat op een efficiënte manier op? Kijk, wat je met een ORM doet is, je legt een mapping tussen een object... Bijvoorbeeld een product of een order of iets dergelijks. En die sla je gewoon rechtstreeks in een tabel op. Waarin bijvoorbeeld producten staan of orders of iets dergelijks. Maar wat je ook kunt doen is event sourcing toepassen. En event sourcing, het zit al een beetje in de naam. Source, de bron van je data, zijn de events. De events zijn eigenlijk het zijn de dingen die gebeurd zijn in je domein. En dat zijn niet zomaar events. Dat zijn ook echt daadwerkelijk business acties of gebeurtenissen... vanuit het domein, ook benoemd, vaak wordt ook die taal gebruikt, die je opslaat in je database. Dus in plaats van dat je een product opslaat in een tabel met genaamd producten, sla je eigenlijk alleen maar een soort van historie op. Wat is er met het product gebeurd? Het product is in de catalogus geïntroduceerd. De productprijs is aangepast. De productleverancier is aangepast. Dat soort informatie kun je gewoon terugvinden. En het gave ervan is dat je eigenlijk toch al een soort van... Ja, je hebt eigenlijk een compleet audit log. Ja, je kunt compleet terugzien vanaf dag 1 wat er in je systeem gebeurt.
En je krijgt eigenlijk gratis, zeg maar. Ja.
Voor niets. Ja, ja. Is ook fantastisch voor SOX compliance en dat soort systemen. Wat je dan doet met die event... Kijk, uiteindelijk wat je dan ziet is dat je een hele platte tabel hebt. Je kunt er ook eigenlijk niet meer op queryen. Het enige wat je kunt doen is van... voor dit specifieke product, product X, Y, Z... wat is er gebeurd? Maar je kunt niet zeggen... geef mij alle producten waarvan de prijs hoger is dan 1000 euro... of zoiets dergelijks. Dat gaat niet meer. Die informatie is er niet.
Nee.
Het voordeel ervan is dat je database heel simpel kan zijn. Je hebt geen relationele database meer. Een NoSQL-oplossing... of misschien voor de Azure-fanaten onder ons... een Azure table storage of zo kun je daarvoor gebruiken. Ja. Want je hebt helemaal geen eisen meer aan een relationeel model. Maar je hebt toch iets nodig om te kunnen queryen. Nou, dat is het leuke ervan. Omdat je precies weet wat er gebeurd is in je domein, welke veranderingen zijn doorgevoerd. Want je hebt eigenlijk gewoon een stroom van events waarin precies staat, dit zijn de gebeurtenissen geweest. Kun je die data gebruiken om eigenlijk een querybaar model te bouwen. En de meest voor de hand liggende oplossing is, je bouwt gewoon eigenlijk een soort van relationeel model op basis van die events. Die je zo kunt construeren dat je heel snel op kunt queryen. Je kunt bijvoorbeeld bij wijze van spreken al een lijst bijhouden waar alleen maar de producten in zitten die meer dan 1000 euro waard zijn. En alle producten die minder zijn, die sla je niet eens op, want dat heb je die informatie. En dat is een hele kleine tabel. Dat noemen we ook wel projecteren. Event sourcing komt met allerlei nadelen trouwens, maar dit is wel een van de grote voordelen, want die tabellen zijn allemaal onafhankelijk. Je kunt je hele database structuur bijna oneindig schalen. Er zitten geen relaties meer tussen de tabellen. Je bouwt gewoon, je kunt zelfs, en dat is ook al cool, je zou zelfs al een HTML-pagina kunnen produceren.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk, je genereert iets wat geoptimaliseerd is voor een specifiek doel. Zeg
exact.
Maar. Ja, precies. Ja.
En dat hoeft allemaal niet synchroon te gebeuren. Dat kan ook asynchroon gebeuren. Maar het maakt het dus gewoon mogelijk om de querykant bijna onbeperkt te schalen. En dat is een hele krachtige techniek.
Ja.
En wanneer zou je het niet willen gebruiken? Absoluut.
Ja, dat is een lastige. Want weet je wat het is? Op het moment dat je ergens, als je heel behendig wordt om iets te gebruiken, dan gaat het heel erg voor de hand liggend om het by default te gebruiken. Dat is wel gevaarlijk hoor, trouwens. Ik heb wel geleerd dat event sourcing en Greg Young, die dat een beetje bedacht heeft en dat ook populair heeft gemaakt 10 jaar geleden, zegt ook, het is eigenlijk geen wat ze noemen top-level architectuur. Het is geen architectuur die je gewoon by default op je hele systeem moet neerleggen.
Oh ja, ja.
Het is eigenlijk een stijl die van toepassing is op een stuk van je systeem. Ja. Ze zeggen ook het algemeen, event sourcing is heel erg nuttig op het moment dat jij ofwel een heel erg high performance systeem moet bouwen, of als bijvoorbeeld heel veel gebruikers dezelfde data moeten bewerken.
Ja.
Dus als er heel veel, in Nederlands en het Engels is contention. Dus als bijvoorbeeld, normaal gesproken als jij een document bewerkt, dan ben je 9 van 10 keer de enige persoon die je bewerkt. Maar op het moment dat je documenten bij heel veel mensen tegelijkertijd aan gaan werken, dan wordt het heel erg interessant, want dan kun je die events, die kun je namelijk ook mergen.
Ja, precies.
Je kunt zien dat iemand aanpassing heeft gedaan in een bepaald tijdsbestek, en iemand anders heeft ook aanpassingen gedaan.
Ja.
En dan kun je heel erg functioneel met de business owner bepalen van, hey, als 2 personen allebei de titel van het document hebben aangepast in hetzelfde tijdsplaatje, wie gaat er dan voor?
Ja, precies. Ja.
En dan zegt de product owner, ja, misschien die laatste die gewonnen heeft.
Ja.
Maar als de ene persoon de titel van het document aanpast en de andere persoon de beschrijving aanpast, is dat in het traditionele systeem is dat vaak een probleem. Dan krijg je een soort optimistic concurrency fout. Maar hier kun je wel zeggen, ja, het zijn 2 verschillende aspecten van het document. We accepteren ze allebei.
Ja, precies.
En dat kan niet met een traditioneel CRUD of ORM gebaseerd systeem.
Ja, want in principe zit dat in het... Ja, in een CRUD-systeem, dat hoeft niet. Maar normaal gesproken zit dat heel erg impliciet, zeg maar, in het model. Van lezen, schrijven en tegelijk en de concurrency. Dus dat nemen we dan maar voor lief. En dan als iemand dan, tenminste mijn ervaring, als mensen horen over CQRS, denken ze, ja, maar waarom moet het allemaal zo expliciet en zo? Maar ja, dat zit eigenlijk ook...
Het is ingewikkeld ook vaak.
Ja, precies.
Waarom moet het zo ingewikkeld?
Ja. En het is ook best wel een pittig patroon, zeg maar. Maar het is wel heel gaaf om te doen. Dus dat is mijn...
Ja, het is nog niet mainstream genoeg.
Ja.
Zou het ook niet moeten zijn eigenlijk. Want ja, als het mainstream is, dat slaat natuurlijk nergens op. Ieder architectuurprobleem is uniek. En je moet gewoon de beste oplossing ervoor gebruiken. Het voordeel van CRUD en ORM oplossingen is dat er al zoveel tooling voor beschikbaar is. En zoveel documentatie. Maar ik moet zeggen, Ik volg ook op Twitter elke dag alles wat met event sourcing te maken heeft. En je ziet echt wel de laatste 2 jaar dat een enorme spurt is doorgemaakt.
Dat ook het populairder is geworden.
Populairder, ja. Zeker ook buiten. Ik weet nog een paar jaar geleden dat ik op QCon in San Francisco was. Toen hoorde ik voor het eerst het woord event sourcing vallen. En dat was dan toevallig ook F-Sharp. Dus weer .net.
Ja.
Maar nu is het zo gebruikelijk. Je ziet het in elk platform en wordt het gewoon toegepast.
Ja, precies. Maar het is dus zelf volgens mij ook Node.js. Ja, het was overal, zeg maar. Ik bedoel, je zou in JavaScript of maakt niet uit.
Tuurlijk.
Zie ik het wel eens langskomen en dan denk ik, oh ja, that makes sense. Sterker nog, volgens mij is het, als ik het goed heb, Paulien had via Twitter als een vraag gesteld over event sourcing, dacht ik. Dus van, ja, kan iemand mij daarmee helpen of zo? Nou, verder heb ik de inhoudelijk weet ik niet eens. Dat heb ik ook niet gevraagd de vorige keer. Maar dat was wel toevallig. En zij doet PHP, dus dat wil niet zeggen dat het niet kan. Maar dat is ook bij PHP komt het wel eens voor, zeg maar.
Nou ja, kan je zeggen dat de domain-driven design, wat ook al gerelateerd erin is, erg populair in de PHP-wereld is. De organisator van de DDD Europe-conferentie, de grootste DDD-conferentie in Europa, is een PHP-ontwikkelaar.
Ja.
Dat zegt al wat.
Ja, dat is
wel. Was ik ook erg verbaasd over trouwens, hoor.
Ja, nee, we hebben volgens mij hebben we bij Aviva een keer een cursus gehad van ook een PHP-er. Ja. En dat ging over hexagonal architectuur of opzet, ja. En ja, goed, hij maakt er zelf wel grap over. Ja, PHP en zo. En die maakt het best wel luchtig. En op zich zijn sommige dingen makkelijker, zeg maar, in PHP te doen dan in .NET. Dus dat viel me dan ook wel weer op. Dat is voor mij dan, was een eye-opener op dat moment. Dus ja, je kunt neerkijken op PHP is een beetje, als je er geen ervaring mee hebt, is het dat een beetje, flauw. Maar goed, aan de andere kant, mensen hebben gewoon een mening over PHP. Er zal misschien een kern van waarheid in zitten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die hele slechte JavaScript schrijven. En je kunt ook hele goede JavaScript schrijven. Ja. Dat is ook wel.
Ja, je kunt hele slechte JavaScript
schrijven. Ja, en heel snel en heel makkelijk.
Dat is me ook opgevallen.
Ja.
Je kan ook hele slechte .NET code schrijven.
Ja, dat ben ik gewend. Dat is gewoon mijn norm. En dan als ik af en toe.
Nee, ik denk dat soort talen. Ja, weet je, ik associeer het gewoon met mijn history. Ik gebruikte het gewoon als hobby taaltje. Weet je wel, gewoon de eerste keer. Oh, ik kan nu een code uitvoeren, weet je wel. Of,
PHP bedoel je?
Ja, PHP of JavaScript in een browser, weet je wel. Wauw,
ik kan code, ik kan iets in de browser dynamisch laten werken.
Precies. Ja, en het was gewoon een beetje een hobby toeltje.
Sommige mensen maken daar een werk van en krijgen ervoor betaald. Ja,
precies. En en op een gegeven moment kom je dan bij wat enterprise-achtige bedrijven te werken. Ja, en dan leer je echte programmeertalen, zoals Java, of .NET?
Nou ja, ik moet wel zeggen dat die wereld wel aan het veranderen is. Kijk maar hoeveel JavaScript op de backend tegenwoordig geschreven wordt met Node.js.
Ja, dat is ook weer zo, ja.
Dat zijn hele stromingen, ik bedoel.
Ja, we hadden het de vorige keer ook over Go en Rust en een aantal andere talen. Ja,
Kotlin.
Kotlin hebben we nooit, daar hebben we ook wel heel goede dingen over. Dat is wel de Java-platform toch ook?
Of volgens mij staat op de Java Runtime gebaseerd.
Ja, op de Runtime, ja.
Ja, dat Java Runtime, dat heeft wel een soort katalysator geweest voor allerlei talen die ontstaan zijn daarna.
Ja, dat is wel viel me wel op. Ja, dus in principe is dat ook best wel logisch. Er is een tijdje geleden, een tijdje geleden. Volgens mij is de AVG vorig jaar of zo, 2 jaar geleden. Ik weet niet eens wanneer dat
geïntroduceerd is,
Ja. En dat kan wel impact hebben op een event sourcing project, toch?
Dat klopt, maar dat is al een opgelost probleem.
Wel.
Er zijn al verschillende artikelen over hoe je dat zou kunnen oplossen.
Maar stel dat als bedrijf zijn dat je je doet een event sourcing en je bent de laatste, weet ik veel, 5, 6 jaar heb je een mooie event stream opgeslagen.
Ja.
En dat zijn allemaal, noem eens iets, klantgegevens. Ja, dat is denk ik het meest relevante. En dan komt Jantje die denkt, hey, leuk, ik wil vergeten worden.
Ja.
En wat dan?
Ja, ik weet niet of je show notes hebt of iets dergelijks.
Ja, die kunnen we zo.
Een van die oplossingen die ik een keer heb voorbij zien komen, wat op zich wel leuker is, is dat je al je events encrypt met een public-private key, dat je die keys associeert met individuele personen in je systeem, dus gebruikers.
Ja.
En op het moment dat dat die persoon vergeten wil worden, gooi je ook de key weg, waardoor je die events nooit meer kunt encrypten.
Oh ja, dat is slim. Ja.
Dan heb je eigenlijk, je kunt natuurlijk ook fysiek de data gewoon weggooien.
Ja.
Dat is natuurlijk ook gewoon,
maar moet je niet alles dan compleet opnieuw afspelen? Of is dat?
Ja, dat ligt een beetje aan hoe je het gebouwd hebt. Kijk, je hebt natuurlijk, het probleem is dat je dan een stukje van je waarheid ongedaan gaat maken.
Ja, oh ja.
En dat ligt ook een beetje aan hoe kritisch systeem is en hoe dogmatisch je dat wil toepassen.
Ja.
Als je het intact wil laten, als je in ieder geval intact wil laten dat er iets geweest is,
ja.
Ja, dan zou je dat trucje kunnen uithalen door gewoon alles te encrypten. en dan die key weg te gooien, dan is dat event er nog wel.
Ja.
En je kunt ook zien wanneer het event gecreëerd is en dergelijke. Maar de inhoud ervan is gewoon weg.
Ja, precies.
Daar kun je niks meer mee. Ja.
Maar goed, maar dat kun je dat achteraf doen?
Kun je achteraf.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, kun je zeker.
Ja, dat was het wel op. Ja. Ja. Of dat is wel praktisch.
Als je accepteert dat je achteraf jouw event store gaat bewerken. Dat is puristisch zeggen, dat mag niet. En dit is de waarheid en et cetera.
Dat is wel waar. Ja. Maar je zou ook een nieuw event store op kunnen bouwen opnieuw ernaast. Die origineel laten staan. Maar goed, dat is met AVG is natuurlijk juist... dat stukje data moet gewoon weg.
Ze willen gewoon zien dat het weg is.
Ja, precies. Dus dat is daar natuurlijk niet...
Dus er zijn meerdere oplossingen voor. Je kunt het gewoon weggooien.
Ja.
Maar dan moet je wel een mechanisme hebben om te zeggen van... Kijk, je hebt dat CQS-aspect bij event sourcing. Die event store ga je events weggooien.
Ja.
Maar je hebt nog wel wat we dan projecties noemen. Dus tabellen die daarop gebaseerd zijn. Die moeten dan wel weten dat de data is weggegooid. En vaak wat je dan doet is daar weer een apart event voor introduceren... waarin je zegt van, hey, we hebben iemand uit het systeem verwijderd... vanwege AVG bijvoorbeeld.
Ja.
En datzelfde event wordt dan gebruikt om al die projectietabellen op te schrijven.
Ja, precies. Ja.
Dat kun je op die manier oplossen.
Ja.
En dat maakt het ook heel zichtbaar. Dan kun je ook achteraf zien van, hey, er is iemand uit het systeem verwijderd... vanwege een AVG-verzoek.
Ja, precies. Ja, okay.
En dat maakt het weer voor auditing heel erg nuttig.
Ja, want er wordt altijd geboxt van, mijn relationeel database is heel makkelijk. Want dan ga ik kijken, doe ik even een selectje en een weertje.
Hoe vaak gaat dat goed?
Ja, nee, precies. Dan weet je misschien niet helemaal wat de implicaties zijn. En je weet ook niet waarom er die data uit... Want die context heb je in principe niet normaal gesproken een relationeel database.
Dat je hebt alleen maar de huidige state.
Ja, precies.
Je weet niet waarom, tot hoe je tot die informatie bent gekomen.
Ja. Dus dat
is zo nuttig.
Ja.
Weet je, ik heb zo'n voorbeeld gezien dat een collega van mij een productieprobleem had... waarin een aantal objecten in het systeem in een bepaalde state terecht waren gekomen. Waardoor het systeem zeg maar soort vast zat. Het document kon niet meer gesloten worden of iets dergelijks. Het was al heel domeinspecifiek.
Ja.
Maar het coole eraan is, hij kon dus aan die event store precies zien... wie wat had gedaan in de weken daarvoor, hoe die daar gekomen was. En op basis van die informatie kon hij uiteindelijk een hypothese opstellen... van hoe die bug ontstaan was.
Oh ja,
anders had hij dat nooit van zijn leven boven water
nooit kunnen achterhalen.
Maar goed, ik heb daar heel veel over geblogd. Er zijn ook heel veel nadelen. Net zoals elke oplossing, dat kun je daar allemaal vinden.
Ja, en het is ook best wel ook een pattern, zeg maar, zeker in wat nu steeds meer is. Zeker als je cloud oplossing hebt, dan moet je al wat meer over gedistribueerde systemen nadenken. Ja, dat wil niet per se zeggen dat CQS daarbij helpt. Maar nou, het kan het helpen. Dat is misschien een andere vraag.
Zeker waar.
Ja, ja.
Kijk, wat je ook doet, als je database maar groot genoeg wordt, heb je uiteindelijk daar zit daar de schaalbaarheidslimiet. Dat je applicatieservice kun je er gewoon bij schuiven. En zeker met moderne SPA, weet je, single page applications, met React en dergelijke. Wat allemaal stateless is, kun je natuurlijk je applicatieserver heel erg uitschalen. En AWS, Amazon's platform, kun je gewoon een autoscaling groep opzetten. En dan zet je die op 6 en dan worden er gewoon 6 applicatieservices gestart.
Ja.
Maar je database blijft uiteindelijk een beperking, hoe groot die ook is. En helemaal als je ook nog eens een keertje regionaal, of hoe noem je dat, geografisch gedistribueerd wil zijn. Ja, vaak zit er dan een soort transactie omheen.
Ja.
Op het moment dat je event sourcing met CQS toepast, dan is het veel makkelijker om data te partitioneren, omdat er geen directe relatie meer is tussen al die tabellen.
Oh ja, ja.
Dus je kunt dat veel verder uitschalen.
Ja.
Op een hele makkelijke manier.
Ja, ja.
Er zitten heel veel
voordelen achter. Maar goed, maar je moet goed, ik kan me voorstellen dat je ook makkelijk je hoofd stoot.
Oh, heel erg makkelijk.
Dus dat is wel, tenminste, ik heb wel eens een presentatie van jou meegemaakt. En online zie je dat. En dan merk je wel dat volwassenen. Ik weet niet of het nu volwassenen zijn, maar je merkt wel dat er een soort van volwassenheid is. Dus hoe CQS en event sourcing misschien 10 jaar geleden gedaan werd. De presentatie die ik hoorde, dat is misschien wel anders dan nu, zeg maar. Mensen zullen nu wat pragmatischer zijn. Ze hebben wat meer ervaring
Er is ook heel veel materiaal nu.
Ja.
Weet je, Von Vernon heeft inmiddels al 2 boeken geschreven over het toepassen van event sourcing.
Ja.
Greg Young heeft net een boek afgeschreven over de versioneringsaspecten die te maken hebben.
Oh ja, ja, dat
maar
is ook
ik
wel
zie ook weer een hele nieuwe stroom van mensen die nu ook eens in één keer voor het eerst event sourcing horen en daar weer over hun bloggen zijn. Dus
ziet
nu wel weer, het wordt nu zo mainstream dat er heel veel mensen er nu over gaan praten en allerlei verschillende platformen en hoe zeg je dat, vakgebieden, die waarschijnlijk weer tegen dezelfde problemen aan gaan lopen. Dus ik ben ook elke dag bijna weer een tweet aan het plaatsen van, hey, je moet even mijn blogpost lezen, want al je problemen die je tegenaan gaat lopen, die heb ik al eens een keertje beschreven.
Ik ben ook altijd benieuwd, hè, hoe event sourcing uiteindelijk ook, met integratietest, hoe je dat nou echt doet, op een goede manier.
Op dezelfde manier als met alles.
Het gewoon net als elke functionele requirement.
Ja, nou ja, weet je, kijk, het leuke van CQS is dat je eigenlijk al onderkent dat het 2 werelden zijn. je domein en de querykant. En omdat dat eigenlijk ook twee werelden zijn die onafhankelijk van elkaar evolueren.
Ja.
Er zijn, als er een nieuwe functionele requirement zijn over business rules, dan verander je je domeinkant. Als je informatie op een andere manier wil presenteren, dat is puur een querykant. En dat zijn ook vaak onafhankelijke requirements die op een ander tempo ontwikkelen.
Ja.
Als je dat nou onderkent, dan weet je al dat je eigenlijk nooit testen zou moeten schrijven die end-to-end zijn. Althans, je moet ook testen schrijven die end-to-end zijn, maar niet alleen maar dat. De boundary, zeg maar de scope van je test, zou eigenlijk in principe voor unit test zeker niet meer moeten zijn dan ik voer een commando uit of ik voer een actie uit op mijn domein en ik verifieer dat er een event is uitgekomen. En een van de textbook examples die ik ooit van Greg Young heb gehad in 2009 of 2008 zelfs, toen ik die training voor het eerst hoorde, bijwoonde, is dat heel veel mensen testen nooit of het uitvoeren van een actie op het domein een side effect veroorzaakt.
Oh ja,
op het moment dat ik een actie uitvoer op mijn domein, een product bijvoorbeeld aan een order toevoeg, dan kijken we wel vaak van, is dat dan op een goede manier gelukt? Maar we kijken nooit of er andere dingen gebeurd zijn.
Ja, want dat is meestal, vind ik altijd heel fijn aan quality engineers in teams. Die gaan altijd vanuit het negatieve.
Ja.
Iets aanvallen.
Ontwikkelaars,
hè?
Dus, vaak niet.
Ja, die bedenkt. Ja. Hè, als ik ze zou vragen van. En bedoel ik een ontwikkelaar dus. Als ik zou vragen van. Joh, werkt dit? Ja, want het komt erin en het komt eruit.
Ja.
Oké, maar wat als?
Ja,
en
precies.
En die wat als, dat wordt wel.
Nou ja, dat gaat ook hand in hand met TDD natuurlijk. Als je dat op die manier insteekt, dan ga je ook nadenken over die edge cases. Maar event sourcing maakt het ook vrij makkelijk. Want ja, als op het moment dat er een actie uitkomt, dan moet er één event uitkomen. Er zou niks anders uit kunnen komen.
Ja,
en dat garandeer je eigenlijk daarmee.
Ja,
dat is een voordeel hoor. Het is niet zo'n heel sterk voordeel, maar het werkt wel op die manier. En op dezelfde manier kun je ook testen schrijven die bijvoorbeeld zeggen van, nou, vanuitgaande dat er een aantal events zijn gebeurd, hoe zou mijn HTTP-API moeten, wat voor informatie zou die moeten teruggeven? Dus je kunt dat ook als een scope zien, testen die eigenlijk de querykant verifiëren.
Ja, nee, het is inderdaad duidelijk. Dus wat dat betreft geen ander strategie wat dat betreft. Het is nog steeds een requirement die zou moeten valideren. Maar ook om hem te falsifyen. Hè? Dus ook falsifying tests zou je daarin ook in moeten opnemen, lijkt
mij. Zeker. Ja. En dit is natuurlijk, we hebben nu eigenlijk twee hele technische patterns genoemd. Domain-driven design zie je eigenlijk ook hand in hand gaan. Omdat, en dat zeggen ze ook, events zijn niet zomaar technische dingen die gebeuren in je domein. Die moeten ook echt representeren wat er functioneel gebeurd is.
Ja.
Dus 9 van 10 keer wordt ook gezegd, en eigenlijk zou je dat ook moeten volgen, wordt de term, misschien heb je het wel eens gehoord, de ubiquitous language gebruikt.
Ja.
De taal van de business. Dus die events zijn ook eigenlijk altijd beschreven in de taal van de business. Want dan kun je ook het onderscheid maken van, is het adres van een persona veranderd omdat er een foutje in zat? Of is het adres veranderd omdat hij verhuisd is?
Ja, precies.
Die twee verschillen kun je in een relationeel model ga je eigenlijk niet vangen.
Nee.
Maar in een event store of een event sourcing gebaseerde systeem, zeker als je ook het hele domain-driven design aspect meeneemt, kun je dat best wel goed meenemen in je systeem. Kun je dat vastleggen en terughalen.
Ja, precies. Want het is ook een beetje een voorbeeld wat ik wel eens zeg maar tegen klanten en dan probeer taakgedreven UI, zeg maar.
Ja.
Zodat je echt weet van, kijk, de ouderwetse schermen waren heel erg, bijna 1-op-1 geënt op de database tabellen, zeg maar. Dus je had gewoon alle velden die in de database stonden. En dan had je een save knop en een cancel knop. En dat was het. En je sloeg gewoon data op. En dan wist je had geen context, zeg maar. Je wist dus niet van, oh, hij heeft nu zijn adres gewijzigd, want hij is verhuisd. Dat weet je niet.
De intentie was je.
Exact, precies. Ja. En dat is, vind ik dan heel gaaf. Dus als je dus wel die taak of de intentie van de actie die je doet, dus je wijzigt een adres of je zegt van, oké, ik wil nu een verhuizing doen. Nou, geef nu het nieuwe adres. En dat wordt doorgegeven naar de backend en dan command de events uit, dan weet je ook waarom dat gebeurd is. Dus dan is het niet zo'n droge data verhaal, zeg maar. En dat vind ik ook heel erg gaaf. Alleen dat kost best wel wat effort om dat bij mensen, zeg maar, tussen de oren te krijgen. Omdat best heel veel mensen en ook zelfs opdrachtgevers, product owners, eindgebruikers, die denken, die zijn gewoon geconditioneerd of tenminste gewend geraakt om in data te denken. Van oké, dat staat nu in de database en dit staat. Dus dat is 1-op-1. En die wachten gewoon een save knop. Heel veel mensen die zijn dat gewoon gewend.
Ja, en wat wij vanuit softwareontwikkeling kunnen doen is constant vragen, welk doel wil je hiermee bereiken? En dan kom je ineens op een veel flexibelere of misschien wel een makkelijkere oplossing.
Ja, de betrokkenheid van je product owner of business analyst of wat dan ook, wordt heel erg belangrijk om dit te doen.
Ja.
Anders gaat het gewoon niet werken.
Nee.
Maar goed, ik heb ook ervaren softwareontwikkelaars gesproken die zoiets hebben van, allemaal complexiteit en dit kan ik ook gewoon met een relationele tabel doen. Hè? Een DBA'er of een database georiënteerde ontwikkelaar zal zeggen, ik zet gewoon change strekking op die tabel, dan heb ik hetzelfde effect.
Oh ja, 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 ook
nou, meestal geef ik het allemaal gelijk op en zeg ik, nou, dan zit je toch op een andere golflengte te praten.
Ja.
Kijk, dat is ook dat is met softwareontwikkeling. Je kunt in principe alles doen. Je kunt ook met iemand, een ontwikkelaar, kan heel makkelijk het tegendeel bewijzen. En als iemand dus zegt van ja, ik kan het met change tracking, dan kan hij blijven programmeren. En ik ga bewijzen dat ik het dan op die manier ook goed kan doen.
Ik kan ook business rules bouwen in stored procedures.
Oh, ja, precies. Ja.
Kan ook.
Oh, Ja, dat het gebeurde vaak. Want,
nou, sterker nog, het gebeurt nog steeds.
Ja, dat vond ik wel een beetje zorgelijk altijd. Ja.
Hele conferenties heb ik bijgewoond waarin dat gebeurde.
Het gelukkig niet meer zo veel gebeuren.
Of programmeren in Excel.
Oh jee.
Ja, je moet ergens beginnen, hè?
Ja, dat is waar.
Okay. Wel een lage drempel, toch?
Excel. Ja, ik kan een grapje vertellen, maar mijn eerste programma ooit was eigenlijk op mijn Commodore 64. Ja, zo oud ben ik. En volgens mij, het enige wat ik deed, is een programma schrijven van 2 regels. De eerste regel was 10 en dan stond er gewoon een stukje tekst. En wat ik dan kon doen is list en dan zag ik output. En toen dacht ik dat ik het programmeerde. Ja, echt list, liet me de code zien. En dan dacht ik dat het was. Nou, totdat je het boek gaat lezen en dan ontdek je van dat je zegt 10, print, hallo, 20, go to 10.
Ja, dat herinner ik me. Ik heb ook geprogrammeerd op Commodore 64. Ik heb er nooit één gehad. Wonder boven wonder, we hadden ergens heel lang geleden in Tilburg. Want daar kom ik vandaan.
Dat is niet te horen.
Nee, hè?
Nee, hoor.
Die hadden ze bij de Bart Smit alles in 2 Commodore staan. VIC-20, zeg je ook wel iets?
Ja, zeker.
En een 64, ja. En er stonden twee. Dus de donkerbruine was de 64 en licht, ja, crème-achtig. Beige, ja, precies. Dat was een beetje, ja, net geen gebroken wil, whatever. En dan was het altijd de strijd. Als diegene die als eerste was, die had natuurlijk de Commodore 64, want je had meer geheugen. Niet dat ik dat nodig had met mijn programma.
64 kilobyte.
Ja, hè? Precies.
Wat moet je nagaan.
Ja, het is niet dat alsof ik die 64 kilobyte nodig had, want ik schreef dus echt 10 print dat, 20 go to 10. En soms had je had zo'n programmaatje Snake. Ik weet niet of het was niet de echte Snake, maar dan omdat je als je bleef printen, dan gaat het scrollen natuurlijk. En dan kon je een slang maken, zeg maar. Oh, dus dan hoefde je alleen maar van links naar rechts. Ja. Dat was heel makkelijk te programmeren, gedaan, ja. Je dacht echt dat je de koning was, doordat je geprogrammeerd. Dat was allemaal bij de Bart Smit. Toen had ik echt, pap, ik wil een computer. Nou, is een beetje duur, zeg maar. Dus dat duurde even voordat ik thuis een homecomputer had. Maar ja, de Commodore 64, ja. Volgens mij is dat echt voor mij in ieder geval de eerste computer waar ik een soort van op programmeerde. En dus misschien is dat een...
Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik me ontdekte dat er ook gewoon een soort van demo's waren met muziek.
Ja.
Muziek in beelden. En dat vond ik zo machtig.
Ja.
Weet je, dan had je Axel F. Dat oude nummer, weet je wel.
Beverly Hills Cop.
Beverly Hills Cop, ja.
Axel Foley.
En Axel Foley, dat kwam gewoon uit een computertje, weet je wel. Dat was een SID-processor, heette dat toen.
Ja. Oh, ja.
Ik heb niet eens meer wat verstond. Waarschijnlijk iets van sound, iets...
Ja, want je had die, hoe noemen ze die dingen? Chiptunes, volgens mij.
Chiptunes, ja.
Toch?
Ja,
en zo klonk dat, maar het was machtig dat je gewoon muziek eruit kwam in die tijd. En op een gegeven moment had je ook samples erbij. Nou ja, weet je, de huidige generatie weet... Ja, Fast Tracker, dat kwam daarna nog. Dus veel later nog, moet je nagaan. Ja. Ik heb het hier echt over... Ja. Ik heb mijn eigen Fast Tracker, Soundtracker nog gebouwd ooit.
Oh, nou, ik heb de eerste keer dat ik ben begonnen met programmeren... was op met een DOS batch script. Want ik had toen op een gegeven moment het commando beep ontdekt.
Oh ja.
En die kon je dus helemaal instellen, weet je wel. In allerlei noten, en hoe lang en dat soort dingen. Ja. Dus ik had echt een liedje uiteindelijk had ik daarin geprogrammeerd.
Dat is wel grappig, want er is nu een ding waarmee je dat gewoon, waar je echt muziek mee maakt. Hè? Dat heet Sonic Pi.
Mm.
En dat is helemaal gebaseerd op dit principe. Dus een Engelse gozer, Sam Aaron heet hij volgens mij. Die heb ik zien optreden op een conferentie recentelijk. Die heeft gewoon in Perl of zo gebouwd, of PHP. Het is PHP gebaseerd. Waarin je gewoon met biepjes en dergelijke en loopjes gewoon complete muziek bouwt.
Ja.
En dat is zo geavanceerd. Daar gebruikt hij ook om leerlingen te leren programmeren. Daar doet hij gewoon echt concerten mee. Optredens. Nou, het is echt ongelooflijk.
Super gaaf.
Nog steeds hetzelfde principe.
Ja.
Ja, dat is wel cool, ja.
Op naar het volgende onderwerp.
Ja, genoeg over... Ik heb verder geen vragen. Ja, het volgende onderwerp. Niet echt een onderwerp, zeggen we iedere keer. Want daar hebben we niet goed over nagedacht.
Nee, doen we nooit.
Dus we doen maar wat. En dan vullen we de laatste, weet ik veel, hoeveel minuten... vullen we nog even met links en rechts wat dingetjes. Grappig is, je had het een paar keer over de hype cycle.
Ja.
Dus die hebben we hier in de voorbereidingsnotes hebben we ook staan. Daarop voorbeduren, zeg maar, op die hype cycle. We zijn volgens mij... al best wel een poos. Je hebt door de Commodore 64 gehad. Dus je bent niet pas 5 jaar softwareontwikkelaar. Dus je hebt denk ik in je carrière... want dat is ook wel serieus wel een carrière die je achter de rug hebt... En die nog doorloopt. Dus even, hopelijk. Ben niet bang, ja. Ja, precies. Die ja, best wel wat nieuwe technologie gezien en wel wat golfbewegingen, et cetera. Zijn er nu, zeg maar, echt, is er nu technologie, zeg maar, waar jij nu echt super enthousiast over wordt? Dus die echt gewoon op de peak of inflated expectations zit. Wow. Ja, en dat mag van alles zijn. Het hoeft niet per se .net te zijn. Het maakt me niet uit. Het is gewoon best wel een brede vraag. Dus het, ja, vul hem in zoals je wil.
Poeh, dat is wel een moeilijke vraag, want ik heb dat in het algemeen sowieso niet zo snel.
Niet meer, ja.
Nee, maar ja, ik bedoel, .net was wel gaaf, vooral toen het nieuw was. We zijn nu inmiddels bijna 20 jaar verder, volgens mij.
Ja,
eind 2000 is de Nederland geïntroduceerd. Nou, het is nu 2019. Nou, dat heeft zich wel bewezen. Ja, de hele JavaScript-wereld, ja, had ik dat verwacht? Nee, niet. HTML, ja, dat is al heel lang succes. Ik ben daar niet zo goed in het algemeen. Ik volg op dat vak volg ik een beetje de mensen. Volgen. Ik zit niet vooraan de hype. Ik zit een klein beetje erachter. Als ik iemand wat dingen erover hoor, dan ga ik er wel naar kijken of er iets mee kan. Maar ik kijk ook altijd naar vanuit een pragmatische insteek. Kan ik er echt iets mee? Kijk, ik vind bijvoorbeeld Git, nou ja, daar heb je al een hele sessie over gehad. Vind ik echt wel een disruptive technology. Dat verandert. Het is niet alleen maar een source control systeem. Het verandert gewoon de manier hoe je software bouwt. Zeker in combinatie met GitHub. Het verandert echt hoe je architectuur neerzet. Het wordt veel makkelijker om dingen op te splitsen. Hoe je teams dan daarop aansluit. Conway's Law gaat er ook wel een beetje over, maar dat is wel een dingetje wat ik vrij speciaal vond. En in de .NET space hebben we Owen. Het feit dat je eigenlijk je HTTP-APIs op zo'n manier kunt bouwen dat je componenten kan bouwen die eigenlijk agnostisch zijn, die niet weten hoe ze gehost worden. Ik weet eigenlijk niet zo goed, ik heb daar nog niet echt een alternatief van gezien in andere platformen, maar dat vond ik echt wel een technologie die het componenten gebaseerd ontwikkelen, wat natuurlijk 30 jaar geleden ook een ding was, wel heeft geholpen. Maar voor de rest, ja, het komt en gaat. Ik heb weinig met AI, ik heb weinig met augmented reality en dat soort aspecten. Zie ik te weinig pragmatiek in. Kan ik niks mee overdag?
Ja.
Nee, dat snap ik wel. Ja.
Dus er is niet echt iets waar ik nu op dit moment warm van loop. Nee.
Ja, precies. Nee, ik zit heel vaak, zeg maar, dat ik heel enthousiast ergens over word, maar het is wel, ik herken wel wat jij zegt, van ja, dat je niet per se, ja, hoe zeg je dat, heel erg gehyped wordt door een technologie. Want je denkt van, nou, laat me eerst even kijken. Als we, zeg maar, over dat piekmoment zijn, hè, wat gaat het nu doen? En dan hou ik het wel in de gaten, want ik wil wel heel graag even ervan proeven dat ik een beetje een mening heb. Maar dan is het niet meteen voor mij dat alles op die manier. Dat had ik Docker containers. Was ik heel enthousiast over. Want ik had niet meteen zien van, nou, we gaan alles met Docker containers doen. Maar ik denk dat is wel iets waar heel veel potentie in zit. Nou, het blijkt nu ook wel dat het echt wel heel populair is. Dat betekent niet dat ik een soort van gelijk heb gehad. Maar ja, nu merk je wel dat wel echt wel.
Zeker.
Alle platformen doen het, zeg maar.
Het is nooit een silver bullet.
Nee, dat zeker niet.
Het werkt net niet, vaak niet lekker genoeg. Weet je, introduceert weer nieuwe problemen. Het is met alles, weet je wel. Een paar jaar geleden, ik weet nog exact van, voor mij was het in 2012, dat ze op QCon, dat voor het eerst over microservices werd gesproken.
Ja, oh ja. Ja.
Nou, dat was me toch een partij, een hype.
Ja, maar daar was ook wel heel veel backlash, zeg maar, van. Want wie heeft die term? Martin Fowler heeft hem toch.
Nou, dat weet ik niet. Volgens mij was dat een andere collega van ThoughtWorks.
Oh ja.
Die heeft dat een beetje gecoind.
Ja.
En die zegt ook, die heb ik gesproken vorig jaar, of dit jaar zelfs, op een conferentie. En die zei ook van, het is compleet overhyped.
Yeah.
Weet je, dit had ik niet bedoeld. Het is ook weer gewoon een patroon en het lost een specifiek probleem op. En je moet beseffen dat het ook weer nadelen heeft. Hè. Toen al, op die conferentie, toen dat geïntroduceerd werd, had iedereen het al over, ja, maar ja, weet je, probeer maar eens een monoliet. Weet je, het beheren van een monoliet is vaak al voor veel bedrijven een probleem. Het deployen van een monoliet op een goede manier is vaak al een probleem. Het beheren ervan, ga je nou je complexe monoliet opsplitsen in 100 verschillende services?
Ja. Yeah.
Dan ben je eigenlijk 100 kleine monolietjes aan het beheren.
Ja, precies.
Dat kan toch helemaal niet?
Nee.
Als je dat eerste al niet voor elkaar krijgt, weet je, probeer 1 kind op te voeden. Als dat niet lukt, dan kun je wel 4 kinderen nemen. Dus verder geen sneer naar.
Ja, precies.
Maar je moet eerst het probleem onder de knie hebben voordat je verder gaat ermee.
Ja, maar dat vind ik wel een goed punt. Kijk, het is nu ook inmiddels zo dat was echt. Nou ja, ik weet niet wanneer ongeveer microservice echt best wel heel populair begon te worden. Misschien 3, 4 jaar geleden, dat het een enorme hype was. En het was, nee, alles moet een microservice worden. En het was echt vies als iemand zei, nou, we gaan gewoon alles gewoon in 1 systeem stoppen. En dat kunnen we. En dan zijn we meteen productief en dan gaat het gewoon werken.
Ja,
want dat
is allemaal, je moet een microservice.
Nee, precies. En nee, want hoe ga je dat dan in de cloud doen? En als we willen schalen, bla bla. Terwijl sommige projecten hebben misschien helemaal geen schalingsprobleem. Want dat is het afdoen om alles in 1 systeem te stoppen. En 1 database. En doen we niet, ja, dat hoeft allemaal niet zo spannend te zijn. Dus het is... Ja, het is altijd, it depends. De architect zal altijd zeggen, ja, it depends. En dat is ook echt zo. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om een beetje die stammenstrijd of een beetje, hè, mijn is beter dan die jou. Dat vind ik wel leuk, maar het moet wel een doel dienen, zeg maar. Als je bij een opdrachtgever bent of je moet een project doen, dan is het niet, ja, dan moet je niet die stammenstrijd gaan houden. Dan moet je gewoon echt kijken welke oplossing het beste past bij dat vraagstuk.
Ja, zijn er nou ook veel developers die, ja, echt alleen maar in projecten die microservices hebben, zouden willen zitten? Hè? Die dan ook echt nee zeggen tegen, weet je wel, hele ingewikkelde problemen.
Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik zeker wel. Als ik zie bij de projecten waar ik met event sourcing bezig geweest ben, dan werd event sourcing werd echt een magneet. Er zijn best wat mensen die op die projecten gekomen zijn, die echt afkomen over het feit dat we event sourcing gebruiken. En dat zal met microservices precies zo zijn. Dus eigenlijk met elke technologie wel. Weet je, je hebt nu mensen van, ja, Angular project. Ik ga geen Angular meer doen hoor. Het is React, weet je wel. Of de volgende generatie is van, ja, React. Nee joh, ik ga Vue.js doen. Dat blijf je toch houden. Maar dat zijn wel de mensen die misschien, ja, die willen gewoon iets nieuws doen. Iets catchy. Maar wat ik wel merk, is zeker als ik kijk naar mezelf, dat je daar toch wat meer immuun voor wordt. Je zou kunnen zeggen dat je misschien wat minder flexibel bent. Zou ik ook kunnen zien. Maar ik heb al heel vaak zo de neiging van, ja, het zal wel, die nieuwe technologie. Weet je, er zitten gewoon haken en ogen aan. Dat kan niet anders. Het gevaar daarvan is dat je misschien je innovatieve krachten kwijtraakt. Weet je, ik ben geen strategisch architect. Ik ben niet van, oh, we gaan op de lange termijn dit doen. Ik ben meer van, oké, welk probleem hebben we nu? Wat zijn de mogelijkheden, de oplossingsrichtingen die we op dit moment hebben? Oké, laten we de volgende stap nemen.
Ja, maar precies.
Ik ga niet van, dat kan namelijk een beperking hebben. Het kan zijn dat je daardoor minder risico wil nemen, waardoor je dus een keuze, iets heel innovatiefs niet voor open staat, omdat je iets hebt van, ja, is te veel risico, geen inzicht in. Terwijl je misschien af en toe wel eens een keertje heel erg out of the box moet denken.
Ja, dat
en dan heb je die jonge honden misschien wel nodig. Ja, af en toe is iets heel...
Ja, dat is zeker zo. Je herkent best wel dingen, zeg maar. Als er een jongere ontwikkelaar is, die is heel fris in, of die doet van, ah, waarom niet? En die gaat je challengen. Dat vind ik op zich wel gaaf.
Ja, ik ook.
Dat houdt je wel scherp, zeg maar. Want anders word je echt een beetje ja, een Norse oude man. En ik vind alles stom.
Als ze uiteindelijk maar doen wat ik zeg.
Ja, maar dat is sowieso wel een ding. Ik bedoel, thuis werkt dat niet.
Nee.
Dus
dan op mijn werk, je doet gewoon nu dat.
Ik heb maar één baas, die zit thuis.
Ja, precies. Nou ja, dat en dan nog de kinderen.
Oh ja.
En dan heb ik nog twee katten, dus ik heb gewoon echt niks, jongen.
Niks te zeggen.
Dus echt niks.
En op het werk heeft hij ook al geen drol te zeggen. Dus,
nee, joh. Ja. Dus het is echt gewoon zo frustrerend. Ja, dus ik denk, nou,
maar,
weet je wat?
Maar dit is wel een herkenbaar dingetje, hoor. Want weet je, als je event sourcing noemt en je praat met iemand die al 40 jaar aan het vak zit, zegt ze, ah, dat is gewoon event-gedreven architectuur. What's new in the game? Weet je, als je over object-georiënteerd programmeren of microservices, dan komt er wel iemand die zegt van, ja, maar in Erlang of weet je wel, Smalltalk.
Oh ja.
Dat is niet ook, je ziet heel veel conferenties, dan komt er een van de professor die in Smalltalk en die gaat dan dingen vertellen. En dan denk je, verrek, dat zijn de dingen die we nu aan het oplossen zijn, die hebben zij al lang een keer opgelost.
Ja.
Weet je, history repeats itself.
Dat is wat mij ook inderdaad opvalt met elke ontwikkeltaal die nieuw komt. Ja. Dan beginnen ze weer met de beginners mistakes en dan voordat je het weet zitten we in de shit en dan... Ja. Dan denken we aan, oh ja, weet je nog, Smalltalk, die had dat toen opgelost.
Ja. Nou ja, dat zie je met JavaScript, hè. Iedereen is enthousiast over JavaScript, want je kunt makkelijk en snel code aanpassen. Maar ja, als je een beetje een groot systeem meebouwt, dan krijg je precies dezelfde uitdagingen.
Ja.
En daarom hebben we nu TypeScript en weet ik van allemaal, om toch wat meer controle te krijgen over de kwaliteit van de code.
Ja, maar ik denk wel dat we dat nodig hebben, hè? Anders blijven we niet innoveren.
Tuurlijk.
Dus het zal, dus ja, ik vind die, wat is het, peak of inflated expectations, is dat het is?
Ja.
Ja, dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk, hè? Dus het begint ineens een hype te worden en op een gegeven moment gaan we allemaal problemen ontdekken en dan wordt het niet meer populair en dan op een gegeven moment, oh ja, shit, we hebben toch die legacy gebouwd, we moeten er toch wel wat mee. En dan wordt het weer stabiel, als het ware. En dan word je weer oud. Dan zijn wij de oude grijze Javanen of dotnetters.
Ja, dat zijn we al. Hoor.
Ja, daarom. En dan, dan zitten we huilend op de bank. En dan zien we al die jonkies sneller gaan dan ons.
Ja, precies.
Dus ja, het is inderdaad wat je zegt. History repeats.
Absoluut.
Nee, dat klopt wel, ja. Dat is wel herkenbaar, maar goed, ja. Dat is ervaring. Je wordt met een oude hond en dan... ik had een interessant ding, zeg maar. Stel dat je nu je stopt, zeg maar, bij je huidige... Het is opdracht of whatever. En je zou nu een nieuw project mogen maken. Maakt het wel uit? Gaan we nu weer die KFC erbij halen? Nee. Nou, een webshop voor KFC. En we gaan dus weer kip verkopen. Want dat is altijd herkenbaar voor ons. Maakt me niet uit, cloud of on-premise, verzin maar. Maar zou je dan naar een ander platform? En het mag dus niet, welk platform zou je kiezen? Maar het mag dus niet .NET C# zijn. Oh, echt? Waar zou je dan naar kijken? Ja, dat is even...
Oh, wow.
Dan zou het te makkelijk zijn, want ja, dan doe ik F-sharp of...
Zo.
Ja, lastig, hè?
Als het echt niet in .NET mag, dan zal ik het misschien dan in JavaScript of in TypeScript met Node.js doen.
Oh ja, oké. Okay. Dus een backend Node.js en dan frontend, whatever.
TypeScript.
Ja.
Ja.
Ja, oké. Okay.
En dat is eigenlijk een soort van, ja, blijf dicht bij je huis. Want ja, TypeScript is, lijkt het heel weer op C-sharp.
Ah, je speelt een beetje vals. Ja, dat is wel
dat denk ik wel. Kijk, ik heb, om eerlijk te zijn, kijk ik eigenlijk niet naar andere talen. Simpelweg omdat mijn eigen vakgebied al zo omvangrijk is geworden over de jaren, dat ik mijn handen vol heb om dat bij te houden. Ik denk dat ik toch wel een beetje in die hoek blijf.
Ja.
Java, ja. Java staat ook wel een beetje stil. Weet je, dus dan toch liever ECMAScript / TypeScript of iets dergelijks.
Ja, cool. Ja.
Of nee. Perl.
Ja, dat zou ik... Dat is wel een goeie, ja. Ik vraag me af hoeveel mensen er nu, zeg maar, nu projecten zouden doen met Perl. Want volgens mij is dat echt wel een beetje echt weg, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, dat...
PowerShell kan dat ook? Ja, daar bouw je geen content mee, hè?
Nee, joh. PowerShell. Ja, trouwens. Ik ben geen vrienden met PowerShell. Ik weet niet wat
Als je wil, kan het.
Ja, maar dat is het. Als je wil, kan alles.
Ja, maar dan zie je mensen schrijven in de meest rare talen dingetjes. Maar ja, ik persoonlijk, ja, ik vind het... Ik wil heel graag ieder jaar... Dat is zo'n ideaal dat je... Denkt van oké, ga ieder jaar probeer ik een nieuwe taal te leren. Nou ja, dat heb ik losgelaten. Dat zei ik.
Pragmatic programmer aanpakken.
Ja, maar dat lukt me gewoon niet. Want ik had de vorige keer zei ik ook al van ja, heb een keer dat niet rust, maar het Go-boek zeg maar opgeslagen. En na 5 pagina's boek weer dichtgeslagen. Dus ik had echt van ja, het werkt niet meer. Voorheen, ja, toen ik wat jonger was, dacht ik van, leuk. Nou, pak weer een ander taaltje op. Even kijken hoe dat werkt. Nou, er zitten best wel leuke aspecten in. Dan blijf je wel bij C-sharp. Maar je hebt wel zoiets van, oh ja, er zijn een aantal concepten die in die andere talen zitten, die best wel interessant kunnen zijn voor C-sharp of voor andere. Ja. Dus om een beetje bij de buren te kijken en te zien of daar gewoon nuttige zaken in zijn. Dat vind ik op zich wel tof. Maar dat wil niet zeggen dat ik nou full-blown een ander platform zou kiezen. Hoewel ik Go spreek me het beste nog steeds wel aan. Elixir, maar dat is zeg maar een soort van Erlang-achtige, of gebaseerd op Erlang taaltje, leek me ook wel gaaf. Daar heb ik ook heel veel leuke dingen van gezien. Maar ja, ik heb gewoon geen tijd meer om alles te doen. Ik denk dat als ik niet die 4 kinderen zou hebben, niet getrouwd en lekker gewoon de lange nachten door zou programmeren, dan zou ik zeker wel in mijn eigen tijd nog wat andere dingetjes doen. Maar dus dat is voor mij niet meer echt
aan. Ja, maar weet je, het is, welk probleem los je dan op? Weet je, het is een mooi constraint, mag geen .NET C-sharp zijn, maar welk probleem los je op als je een ander platform kiest?
Nee, dat is ook niet eens. Nee, je lost in principe. Ik denk dat je, dat zei vroeger was er altijd een beetje zo'n battle, zo, zeg maar, tussen Java en .NET. Wie is nou beter? Dus ik zei eigenlijk, ja, ik denk dat allebei de kanten, dat 95% van je projecten kun je met allebei
tuurlijk
oplossen. En dat is al 5% van de use cases die zullen in Java echt veel beter werken, want er is iets beschikbaar in Java wat niet in .NET zit. En in de .NET kant zit er ook iets wat zeg maar niet met Java kan. Dus in die zin had ik als ja, flip of a coin. Goed, ik ben geen Java-man, zeg maar. Dus het is een beetje een strijd. Ik ben voor Feyenoord, iemand is voor Ajax. En dat is het een beetje. Is dat helemaal op ratio gebaseerd? Nee. Maar je kiest voor iets en daar ga je voor vechten, zeg maar.
Nou ja, kijk, weet je, dat is ook het punt. Het is niet, de platform aan zich is niet het belangrijkste. Kijk, op het moment dat je als bedrijf kiest voor een bepaalde technologie of een platform stack, dan speelt het ook mee van wat voor mensen kun je daarvoor krijgen? Wat voor mensen heb je al aan boord? Hoeveel kennis is er beschikbaar? Kijk, toen Java in de beginfase was Java best wel groot ook in de open source wereld. Heel veel van de open source libraries die in .NET nu populair zijn, die komen oorspronkelijk uit de Java wereld. NUnit was oorspronkelijk JUnit. En Hibernate was Hibernate. Dat waren toen toch wel best wel significante dingen. Inmiddels is .NET denk ik wel wat breder geworden. En zeker nu met, weet je, dat ze helemaal open standaarden zijn, dat ze over alle platformen heen met .NET Core. Ja, het is nu zo mainstream. En de taal aan zich heeft zich zo geontwikkeld met asynchroon programmeren, lambda's en dat soort aspecten die in Java jaren later pas kwamen. En ja, ik heb niet zoveel met Oracle. Ik heb het idee dat alles wat Oracle bouwt uiteindelijk een beetje een rommeltje wordt. En dat zie je met Java nu ook wel een beetje gebeuren.
Ja, ja, nou, ja, ik heb te weinig nog met Java, dus ik kan er wel iets van vinden. Maar ik kan er eigenlijk niks van vinden, want ik weet niet precies wat de ontwikkelingen zijn in Java-land. Dus dat is gewoon voor mij iets out of my scope, zeg maar, of daar gewoon
weinig. Kunnen we een keer een leuke gast voor uitnodigen?
Ja, dat is sowieso wel het idee. En die hebben volgens mij wel een paar...
Ja, dat is een Nederlander die best wel veel doet in de Java-community.
Ja, dat is misschien wel een tips. Draag maar aan, dan gaan we die uitnodigen.
Ja.
En sowieso Android natuurlijk ook Java-ontwikkeling. Dus daar zijn echt wel veel Java-ontwikkelaars. Dus dat is ook verder niet meer... de Java-ontwikkelaars zijn stom of .NET, dat is achterhaald.
Qua het OO-principes is hetzelfde.
Ja, En dat is al en Microsoft is vooral, kijk, doordat Oracle Java heeft gekocht, is dat misschien wat. Oracle vind ik nog steeds een beetje een evil company. Maar ja, goed, dat is mening. Ja, even kijken. Heb ik nog.
Heb je volgens mij wel goed behandeld?
Ja, toch? Ja, volgens mij hebben we een keer een beetje aan het script gehouden.
Ja, goed.
Het is pas de tweede keer, toch?
Ja, ja. We worden steeds beter in.
Ja, we zijn echt goed. Dit loopt gesmeerd. We vergeten ook geen microfoonstandaard of zo.
Nee,
het gebeurt niet. Maar dit keer werken de koptelefoons. Dat is in ieder geval een positief iets. Ja. Dus de volgende keer vergeet ik waarschijnlijk de recorder.
Ja.
Oké, okay. Nou, wat ons betreft was hem dat.
Yes.
Doen we nog even
een
leuke outro. Dus Dennis, bedankt voor deze keer.
Ja, het was een eer. Ik vond het erg leuk.
Ja. Nou, je bent ook een van de eerste. Het idee was in eerste instantie dat je de eerste zou zijn. Nou, dat was even niet helemaal zo gegaan vanwege de agenda's.
Vergeten wij niet iets? De vraag van de vorige.
Ja, dat is een hele lastige. Want dan moet ik eigenlijk een beetje naar Paulien kijken. Dit is live. Ik kan nu live op mijn telefoon kijken.
Paulien heeft het nog niet.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb het er nog gevraagd. Ze was heel druk aan het werk.
Ze zei, wie is die Dennis? Hoe kan ik nou een vraag verzenden?
Ja, man, dat is toch... hoe kan het nou? Nee, ik heb nog geen vragen. Dus dat is normaal gesproken wat we proberen te doen iedere keer. Is dat een gast een vraag stelt voor de volgende gast. Dat heb jij eigenlijk de vorige keer gedaan.
Ja.
Dat was een beetje raar, want jij bent de gast die na Pauline kwam. Nou, die vragen hebben we vorige keer besproken. En hebben we ook, er waren ook heel leuke antwoorden trouwens.
Ja, absoluut.
Die hebben we ook gepost via ons Twitter-account. Dus die moet je sowieso in de gaten houden.
Had je wat aan de vragen? Of de antwoorden moet ik zeggen?
Heb je ze gehoord?
Nee.
Oh, dat is
het slecht. Probleem.
Je moet ons Twitter-account in de gaten houden.
Ja, dat heb ik. Ik volg jullie Twitter-account. Ja, daar was het ook alweer. @CodeKlets.
CodeKlets, ja, precies.
Op zijn Nederlands.
Ja, op zijn Nederlands. Ja, CodeChat zou een beetje gek zijn. Dan, nee. Misschien is dat voor als we ooit een keer een idee hebben om internationaal te gaan. En nu gaat iemand ons idee stelen, dus te laat. Maar die antwoorden waren heel leuk. Helaas had zij dit keer geen vragen. Dus ja, we hebben volgens mij heel veel behandeld. Dus ik denk dat best wel... heel breed en heel interessante zaken besproken zijn. Dus misschien dat als je de volgende keer te gast komt, dat gaat denk ik ook nog wel een keer gebeuren, dat we dan wel echt vragen hebben van een...
echt diepgaande vragen. Ja.
Hele moeilijke vragen.
Zin van het leven en weet je wel, waarom zit je nog in je vakgebied en hoe komt het zover dat je überhaupt in het vak terechtgekomen bent? En
waarom deed je dit? Ja.
Ja, waarom doen we dit nog steeds?
En is je vrouw nog steeds blij?
Ik heb op zich nog wel een belangrijke vraag. Waar kunnen we je allemaal vinden online?
Wauw. Online. Uiteraard een Twitter-account, @ddomen. Ik heb een blog, die heet The Continuous Improver.
Gaan we in de show notes opnemen?
Ja, top. Dat gaat een beetje over het idee dat ik toch altijd op zoek ben naar dingen die, wat ook al gezegd werd in de bio, betere technieken, betere methodieken, betere architectuurprincipes, betere tools. Eigenlijk alles waardoor ik mijn werk elke dag weer een beetje beter kan doen. Ik heb een GitHub-profiel natuurlijk, Dennis Domen. En daar vind je ook al mijn open source projecten. Fluent Assertions, Liquid Projections, projectie library voor eventsourcing.net. De C# Coding Guidelines. Als je daar gewoon op googelt, dan kom je er vanzelf uit. Die schrijf ik eigenlijk al sinds 2000. Ooit een keer gestart bij Philips, hier in Eindhoven, bij Best zijn we ermee begonnen.
Ja.
En die beheer ik nog steeds. Volgens mij staan er een paar YouTube-dingen, maar daar zou ik zelf ook niet naar kijken van de conferenties hier en daar. Ja, precies.
Maar goed, we zetten zo in de show notes en dan kunnen mensen die sowieso vinden.
Yes. Nou goed, zoals Saber zei, Dennis, hartstikke bedankt voor je komst.
Ja, superleuk.
Onze volgende gast, die moeten we nog bepalen. We hebben wel een aantal leuke gasten op de backlog staan hoor. Maar, ik zou sowieso even abonneren op onze podcast. Maar dat zal je waarschijnlijk al gedaan hebben. Vertel het vooral door aan je collega's, vrienden, familie. Zelfs je buurman mag het weten wat mij betreft.
Buurvrouw.
Ja, als je zelf ook een leuke gast weet of vind je het leuk om een keer iemand op onze show te horen. Laat het even weten via Slack of Twitter. We zijn als altijd op zoek naar gewoon leuke gasten of dames natuurlijk, die interessante dingen doen in software ontwikkelland. Ja, hou ons gewoon in de gaten op @CodeKlets, Twitter-account. En we hebben ook een Instagram-account waar je behind-the-scene foto's kan bekijken. Alle info die is dus te vinden op codeklets.nl. Dus alle verplichte linkjes om alle Apple Podcasts, Google, whatever, Pocket Casts, Spotify... Ook Spotify? Wow.
Ja, Spotify cool. Ook.
Ja, te abonneren op de podcast kan je daar vinden. Nou, dit was het weer. Tot de volgende keer, zou ik maar zeggen.
Ja, later.
Doei.
Hoi.